Wij proberen vanavond de draad weer op te nemen uit Matteüs 24. Matteüs 24, de reden van de laatste dingen. De tweede bergreden, of hoe die maar heet. Waar wij vorige keer terecht waren, in elk geval in het gedeelte vanaf vers 15 tot vers 28. En daarna gaat het verder in vers 29. Terstond, ogenblikkelijk. Meteen, direct, onmiddellijk. Wat hebben we nog meer? Stand te paarden, op staande voet. Meteen, direct, terstond na de verdrukking van die dagen. Ik vind het mooi hoor, die uitdrukking, die dagen. Want je kan het ook weglaten, dan mis je niks. Dan lees je, terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, je mist niks. En toch staat er die dagen, zodat je moet vragen welke dagen. En het antwoord is, de verkorte dagen. Niet terstond na de verdrukking, want dan ben je 33 jaar verder. Maar terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is dus na die 1260 dagen zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen, en dan ben ik ook geneigd snel te gaan lezen. Niet omdat er haast bij is, maar deze keer omdat het uitspraken zijn die we zo dikwijls in de Bijbel tegenkomen en die ik dan gemakshalve altijd maar bekend veronderstel. Hetgeen dikwijls ten onrechte is, maar vooruit, hè. Maar er staat, dan zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat wil zeggen, de hemel wordt duister en er is een aardbeving. Om het makkelijk te zeggen. Ik herinner me nog dat ik ooit een keer dacht, goh, dat komt toch wel vaker in de Bijbel voor. Ik ga het eens nazoeken wat nog meer voorkomt. En toen bleek, dat moet je namelijk doen, hè, schrift met schrift vergelijken. En toen bleek dat het elke keer over precies hetzelfde gaat. Dezelfde gebeurtenis die het einde van de 70ste week van Daniël markeert. En dat is dus je aanknopingspunt. Hoe noem je zoiets? Je synchronisatiepunt. Je timecode. Kennen jullie ook of niet? Nee? Digitale audiotechniek, timecode moet je hebben. Dan kun je de dingen op synchroniseren. Dingen gelijk laten lopen enzovoorts. Dit is je synchronisatiepunt. Het andere synchronisatiepunt is het midden van de 70ste week van Daniël uiteraard. Die zullen we nog wel tegenkomen. In Openbaring 6, zo uit het hoofd bijvoorbeeld. En natuurlijk in Daniël zelf. Maar dit is je andere synchronisatiepunt, namelijk het einde van de 70ste week van Daniël. Wordt gemarkeerd door verduistering van zon, maan en sterren. Want daar komt het op neer. Wat voor termen er ook gebruikt worden, dit is altijd het eindresultaat. En het gaat gepaard met een aardbeving. En ik vertel het maar even snel. Waar het op neerkomt is dat het niet de zonsverduistering is. En ook niet de maansverduistering. Het is niet een astronomisch verschijnsel. Dat kan namelijk niet. Want dan had er 14 dagen tussen moeten zitten. Zonsverduistering is alleen bij nieuwe maan en maansverduistering is alleen bij volle maan en dat scheelt 14 dagen. Heb je die? Dan is het een astronomisch verschijnsel. Dus denk niet, ik ga de tabellen nazoeken van de sterrenkundigen wanneer zon en maansverduistering op één dag vallen. Die vallen nooit op één dag, er zit minstens 14 dagen tussen. En dan is het heel kort als dat zo het geval zou zijn, maar vooruit. Dat kan het niet zijn, bovendien sterrenverduistering, dat is sowieso geen astronomisch verschijnsel. En als het geen astronomisch verschijnsel is, dan is het dus een meteorologisch verschijnsel. Dat wil zeggen, we hebben een verduistering in de atmosfeer. Zon, maan en sterren staan op hun plek, maar het licht van zon, maan en sterren bereikt de aarde niet. Maar dat is een normaal verschijnsel bij een aardbeving. Ja, niet bij die pietluttige aardbevingjes die wij in Nederland af en toe hebben. Daar scheuren de muren van je badkamer en zo. Daar weet ik alles van. Hè? Wanneer was dat eigenlijk? Dat, een jaar of 10 geleden of langer? Er was een aardbeving in Limburg of zo. Maar ik werd er s'nachts wel wakker, want het hele huis stond te schudden. En het bed stond te schudden. En de andere dag allemaal breuken in de muur, hoor. Revolutiebouw in Almere, denk ik wel eens. Maar vooruit, hè. Ja, dan goed. Maar een beetje fatsoenlijke aardbeving gaat gepaard met stof. Stofontwikkeling. Heb je in Nederland geen last van? Want bij ons is altijd alles nat, dus dan heb je dit niet. Hè? Nee, wij schijnen het klimaat te moeten beheren en te moeten beschermen. Ik zou niet weten waarom wij het klimaat in Nederland nou zouden moeten beschermen. Maar goed, dat is mijn idee daarover. Hè? Doe maar weer. Maar ik hoop dat u weet waar het over gaat. Dit is een normaal verschijnsel. Een aardbeving gepaardgaande met stofwolken. En het had ook nog gewoon regenwolken kunnen zijn van mijn part. Maar zo'n verschijnsel is het. In ieder geval zodanig dat het donker wordt. Waarom ook niet? En ik aarzel, want dan zou ik eigenlijk naar allerlei andere schriftplaatsen meteen moeten gaan om het te laten zien. Maar ik lees eerst even verder. Want er staat, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Wie kan mij uitleggen wat het belang is van het noemen van een aardbeving in dit verband? Veel belang heeft het niet. Als je iets weet over de geologie van Palestina, of hoe je het land maar noemen moet. Als je daar zegt, ja, er komt een aardbeving, dan zeggen ze, hoezo? We hebben er elke dag een paar. We hebben er elke dag een paar. Het is aardbevingsgebied. Die breuklijn van noord naar zuid dwars door het land heen. Hè? Die Syrisch-Arabië, hoe is het? Syrisch-Afrikaanse, ik zeg het altijd verkeerd. Syrisch-Afrikaanse slink heet dat, hè? De Great Rift Valley, er zijn altijd aardbevingen daar. Kleintjes en af en toe een grotere. Hoezo? En waarom moet dat vermeld worden? Er zijn wel andere dingen die hier aan de orde zijn. Maar het hele punt is, die aardbeving wordt genoemd omdat het je synchronisatiepunt is met al die andere profetieën waar het ook genoemd wordt. Dan kun je het naast elkaar leggen. Dat ga ik dus meteen even doen. Want naast Matthäus 24 vers 29 leg ik altijd Joël 2. Vanwege de chronologie. Joël 2, de beroemde uitspraken die aangehaald werden door Petrus op de Pinksterdag. Waar staat in vers 28, vanaf vers 28 van Joël 2. Daarna zal het geschieden. Petrus las hem voor op de Pinksterdag en zei, het zal zijn in de laatste dagen. Zo las hij dit vers. Want daarna heeft de betekenis van in de laatste dagen. In andere plaats heet het in die dagen. Amos 9 vers 1 bijvoorbeeld. In die dagen wijst het naar de toekomst. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Er staat niet dat het allemaal in één keer gebeurt overigens. Maar het zal wel gebeuren. Dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen, uw dochteren zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien, etc. Vers 30. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. Staat niet dat het allemaal op één dag gebeurt. Ook niet in welke volgorde. Maar er staat wel in vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. En daarmee is de zin niet af. De zin is, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Want de dag des Heren is groot en vreselijk en schrikkelijk en een dag van duisternis en wolken en hoe het maar heten mag. We hebben het ook nog wel wat uitgebreider over. Maar het gaat me om de chronologische aanduiding. Er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En Matthäus 24 zegt, terstond na de verdrukking zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En Joël zegt, zon, maan en sterren worden verduisterd en dan begint de dag des Heren. Dus dan heb je het aan elkaar zitten. De dag des Heren begint aan het eind van de 70ste week. En dag des Heren is niet, is min of meer synoniem met grote verdrukking. Maar het is niet helemaal identiek. Want naar Bijbelse maatstaven begint de grote verdrukking in uw volk en uw heilige stad. In Juda, in Jeruzalem. Dus 3,5 jaar voordat officieel de dag des Heren begint. Eerst wordt Israël tot geloof gebracht als volk, officieel, daar gaat het maar om. En daarna begint de Heer zijn werk, zijn oordelende werk over de volkeren in het algemeen. En het is omdat Israël zelf deel uitmaakt van de koning, namelijk van het koningschap als zodanig. Het is een koninklijk volk, daartoe was het geroepen. Dat volk moet dus eerst officieel in die positie geplaatst worden en dan wordt de koning als zodanig, als koning namelijk, actief en zal hij oordelen. Hetzelfde had ook gezegd kunnen worden over de gemeente, maar op een ander niveau. Dat wil zeggen, voordat de Heer dit oordelende werk doet, moet eerst de gemeente aangesteld zijn. Tot zo. En weggerukt zijn tot God en zijn troon. Maar het is uiteraard deze volgorde. Eerst de gemeente, daarna Israël en dan de volkeren. En dat heet de dag des Heren. En voor zover in het Oude Testament aangekondigd wordt de komst van de dag des Heren, gepaard gaande met het oordeel over de Joodse staat en over Jeruzalem, komt het omdat die twee dingen inderdaad samenvallen. Als de dag des Heren aanbreekt, is dat aan het eind van de 70ste week. En dat is ter gelegenheid van de ondergang van Jeruzalem. En de dag wordt gemarkeerd, dat wil zeggen het aanbreken van de dag des Heren bedoel ik, wordt gemarkeerd door die verduistering van zon, maan en sterren, in elk geval daar bij Jeruzalem. Hoe ver dat zich nog uitstrekt over de rest van de wereld, weet ik niet. Maar dat doet er ook weinig toe. Het gaat erom dat we aan de hand van dit soort schriftplaatsen exact de volgorde weten. De term dag des Heren betekent trouwens niet een bepaalde dag van de week. Hè. Dag des Heren betekent het oordeel van Jehovah. Het oordeel van de Heer. Dag is oordeel en oordeel is dag. Is het nou eenmaal zo? Een dag des Heren is dus de aanduiding van het oordeel dat de Heer brengt over de volken. Ik heb met opzet het woord tijd vermeden. Natuurlijk is het een tijd, maar alles is tijd. Hè? Alles heeft zijn tijd. Dat kan niet missen. De dag des Heren is dus ook tijd. Maar dat is niet de betekenis van de term. De term duidt aan het oordeel van de Heer over de volkeren. Zoals wij uit 1 Korinthe 4 kennen de uitdrukking dag des mensen. Die kennen wij niet, want het is wegvertaald. Het is namelijk vertaald met een menselijk oordeel. Ik ben niet geïnteresseerd, zei Paulus, in een menselijk oordeel. Maar er staat dag des mensen, staat er gewoon. Dag van de mens. Dat is dus inderdaad de situatie in onze dagen waarin de mens oordeelt. We leven als het ware in de dag des mensen. En Paulus zegt, dat maakt mij niet uit wat de mensen denken, vinden, oordelen enzovoort. Wie mij oordeelt, zegt hij, is God. Maar het woord dag mis je daar dus in de vertaling, maar staat het dus wel degelijk. Het is met oordeel vertaald en terecht, want ook in het Nederlands heeft het die betekenis. Dagen, dagvaarden en hoe het allemaal maar heten mag, is heeft van doen met rechtspraak. Hè? De Rijksdag, zeg ik ook altijd. Nou goed, dat soort dingen meer. Maar het gaat er mij om dat we deze dingen goed naast elkaar leggen. Bovendien, lees maar verder wat er gebeurt in Joël 2. De zon verandert in duisternis, de maan in bloed. Dat wil zeggen dat de maan ook verduisterd wordt. Maar ik weet niet of u wel eens gekeken hebt naar de maan terwijl de lucht vuil was of erg vochtig was, stoffig of wat het ook was. Dan verkleurt het licht van de maan in rood. Van de zon ook trouwens. En waarbij zonsopgang en zonsondergang het licht van zon en maan en nog een lange weg verhoudingsgewijs door de dampkring moet afleggen voor het ons netvliezen bereikt, wordt onderweg ook het licht van zon en maan verstrooid en dus wat overblijft is de kleur rood. De andere kleuren worden verstrooid. Maar het is een vorm van verduistering. Een deel van het licht bereikt ons dan nog maar en dat is het rood uit het spectrum. Ja, zo is het. Dus of je nou veranderd wordt in bloed, of dat je rood wordt, of je wordt verduisterd, is gewoon hetzelfde. Alleen het blijkt dat het dan dus inderdaad geen gewone maansverduistering is. Maar dat wisten we al. Daarna breekt die grote en vreselijke dag des Heren aan onder het motto: wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis is en geen licht. Waar hebben we die nou vandaan? Uit Stefania, denk ik. Even zoeken of dat waar is. Uit Zefania Haggai. Zefania Haggai. Nou, ik zie hem zo gauw niet staan. Maar... ja, het gaat wel over de dag des Heren, maar het is in 1 vers 14. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij, dat wil zeggen hij breekt aan. En zeer haastende, de stem van de dag des Heren, de held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. Hoe je iets lelijks mooi kunt zeggen, hè? Precies. Een dag der bazuin en des geklanks. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Ja, ik las 1 vers 14. Daarna heet het in 2 vers 2... de dag van de toorn des Heren. Om maar eens wat te noemen. Nou goed, ik laat het daar maar even bij. Maar het gaat erom dat deze gebeurtenis, zoals in Matteüs 24, vers 29 vermeld, inderdaad rechtstreeks ontleend is aan het Oude Testament, waarin nogal wat profetieën deze uitdrukking voorkomen. En ik zal u een paar schriftplaatsen in dat verband laten zien, in de volgorde waarin ik ze in de Bijbel vind. Dat is in de eerste plaats Jesaja 13... Jesaja 13, waar wij vinden een profetie over Babel. En u weet, het is een profetie over de verwoesting van Babel, de omkering van Babel, want Babel zou omgekeerd worden, vers 19 van Jesaja 13, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Ik roep meteen, dat is nog nooit gebeurd. Want Babel is weliswaar tot ruïne geworden, verruïneerd geworden in de loop der tijd. Men heeft de stad verlaten en de overblijfselen van de stad gebruikt als steengroeven voor het bouwen van weer een andere stad, Seleukia. Maar goed, het doet er allemaal verder niet toe. Maar het is nooit door oorlogsgeweld verwoest geworden. En die tekeningen, ik weet niet meer van wie die ook alweer was, die schilderij, wat het maar was, over de ondergang van Babel, de verwoesting van Babel. Dat is echt onzin, het is nooit gebeurd. Het Babel van het Babylonische Rijk werd in één nacht gewoon overgenomen door de Meden en Perzen. Staat in Daniël en er is helemaal niks verwoest. Integendeel, de vijandige legers zijn gewoon de stad binnengelopen over de bodem van de Eufraat die ze voor de gelegenheid hadden drooggelegd. Een dam ingegooid, water omgeleid. En toen over de bodem van de Eufraat zijn ze de stad binnengelopen. Dus, bekend moest ik op school allemaal leren. Nee, toen moesten we nog 6 dagen naar school per week. Misschien dat het daarin zat, maar... en we staakten weinig trouwens. En over spijbelen zul je mij niet horen. Maar in ieder geval, we moesten van de school gewoon leren hoe dat gegaan was. Het is nooit verwoest. Alleen in de dagen van de mede en persen kwam Babel, werd Babel een beetje vervelend. Ongeveer zoals Amsterdam in Nederland. Is altijd, Amsterdam is altijd een beetje vervelend. Omdat het is weliswaar de hoofdstad van het Rijk. Maar de troon en de regering zetelt in Den Haag. En zo was het in het Medo-Persische Rijk ook. Babel was de hoofdstad. Maar de regering en de koning, dat was in de burg Susan, weet je wel. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Dus die mensen uit Babel, die waren altijd wat vervelend. En de koning nam toen maatregelen. Hij heeft de muren laten afbreken van de stad en wat grote gebouwen laten neerhalen. Dat heet de ontluistering van Babel enzovoorts. In de Bijbel komt het ook voor, want vanaf dat tijdstip worden 7 tijden gerekend tot aan het herstel van Babel. En dat moet nog gebeuren. Dat is Daniel 4. Maar vooruit. Maar Babel is niet verwoest geworden. Men heeft de stad verlaten. Toen het helemaal geen stad meer was, wilde ook niemand er mee wonen. Het was een luister kwijt. Toen ging men wonen in Wassenaar. Of in Amstelveen. Waar het maar was. Zoiets. Maar zo is het gegaan. En daarna kwam eventueel die Alexander de Grote nog een keer. Die vond het zonde dat het grote wereldrijk ten onder was gegaan. En hij streed tegen de Mede en Perzen. En dat lukte hem uiteindelijk. Dat is niet meteen, want er is wel wat gedoe geweest, hoor. Maar goed, laat ik dat allemaal niet vertellen. Doet er nou niet toe. Maar in elk geval, Alexander de Grote, die dacht dat oude Babylonische Rijk, dat was wat. Dus hij veroverde het Medo-Persische Rijk om het Babylonische Rijk te herstellen. Daarvoor moest hij dus ook Babel herbouwen inmiddels. En dat heeft hij dus ook gedaan. Althans tot op zekere hoogte. En toen ging hij plotseling dood. En daarna hebben zijn opvolgers ruzie gemaakt over hoe ze het rijk van hem zouden verdelen. Want zo gaat het als er geen testament is. En als op de dood van de testamentmaker bovendien ook niet gerekend werd. En ze hebben het rijk verdeeld in 4 uiteindelijk. Het is de korte versie, maar zo staat hij ook in de Bijbel. En dus kreeg hij toen de koning van het noorden, de koning van het zuiden en wat het maar was, hè. Nou goed. En toen werd Babel dus weer verlaten, want het rijk was er niet. Het was verdeeld geworden en Babel zakte weer terug. Tot in onze dagen een Hussein Saddam, heet hij ook wel, kwam. En die dacht, goh, dat rijk van Alexander, van Nebukadnezar, dat lijkt me wel wat. En dat van Alexander de Grote, weet je wat? Vanaf nu verklaar ik dat ik zelfs van hen afstam. Van hen beiden. En ik ga Babel herbouwen, hetgeen hij gedaan heeft. Het is al jaren geleden officieel ingewijd. Al weet ik niet in welke mate dat dan gebeurd is. Hoe groot het is en wat er dan precies staat. Hè? Ja, het is groot, ja. Tegen de tijd dat ik zover was, dat ik dacht, nou moet ik toch maar eens de moed opbrengen om het te gaan bekijken. Toen kon het niet meer. Want als toerist ga je niet meer naar Irak tegenwoordig. Hè? Maar vooruit, maar het is er wel. En dat gaat nog een belangrijke rol spelen in de toekomst. Met andere woorden, als in Jesaja 13 de ondergang van Babel, de verwoesting van Babel wordt aangekondigd, is het nog nooit gebeurd en moet het dus nog gebeuren. En als het er niet was in de loop der tijd, nou dan moet het herbouwd worden. Dat is makkelijk genoeg. En in Openbaring kom je het tegen, de verwoesting van Babel, een stuk of 2 hoofdstukken lang. Ik heb nooit geweten waarom men dat niet gewoon letterlijk gelooft. Nou ja, dat weet ik wel een beetje, omdat het niet past bij de leer dat het laatste wereldrijk een hersteld Romeins rijk zal zijn. Maar dat is ook een misverstand. Het is een hersteld Grieks rijk. Dat wil zeggen dat van Alexander de Grote. En dat was weer een hersteld Babylonisch rijk. En het begin is dus Babel en het eind is Babel. Logischerwijze. De volkeren vinden hun oorsprong in Babel. Nee, dat van Nimrod. En het eindigt dus ook in Babel, dan komt het oordeel alsnog. In de dagen dus van de wederkomst van Christus. En als u mij vraagt, het oordeel over Babel markeert dan ook niet het eind van de 70ste week, maar het eind van de daaropvolgende 33 jaar. Dat wil zeggen, de val van Babel is het laatste. Dat wil zeggen, het laatste bolwerk van het antichristelijke rijk. Daarna beginnen de 1000 jaren. Men leest Openbaring 17, 18, 19. kan het niet allemaal tegelijk bespreken. Misschien kom ik er later op, maar zoek het dan maar uit. Zoek het dan maar na. Het is niet anders te doen. Maar hier staat in Daniel, in Jesaja 13... nou, ik zal proberen niet alle details mee te nemen, maar er staat in ieder geval in vers 9... Ziet, de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en des zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld, dat is de volkeren dus, de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovardij der tirannen zal ik vernederen, et cetera, et cetera. En dan vers 13. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. Hebben we die nog? Kortheidshalve, wat er gezegd wordt is, Babel zal van Gods wegen geoordeeld worden in de dag des Heren. En de dag des Heren breekt aan, hebben we al gelezen, bij of ter gelegenheid van de zon zal verduisterd worden en zo, en de maan zal het schijnsel niet geven. Bovendien, even terug naar Matthäus 24, het hele verhaal begon met, wat zal het teken zijn van uw komst en van de voleinding der eeuw? Nou, een groot teken is verduistering van zon, maan en sterren ter gelegenheid van een aardbeving. Dat het een forse aardbeving is, mogen blijken uit wat Zacharia 14 ervan zegt. Want het is dezelfde gelegenheid waarbij de olijfberg zal scheuren. Toch? Einde van de 70ste week. En je begrijpt meteen hoe dat zit met dat de Heer dan zijn voeten zal zetten op de olijfberg, dat hij komt met zijn duizenden engelen enzovoort. U moet zich voorstellen, alles is stikdonker en daar verschijnt de lichtende, de verheerlijkte gedaante van de Heer. En terstond was er natuurlijk met die engel des Heren dat leger van hemelse heerlegers prijzende God, maar dat zijn wij. En als de zon helder schijnt, valt dat niet op. Maar als het duister is, wissen we erachter wel. Kun je zo met gemak in Bethlehem zien, zuster, als het boven de olijfberg is, hoor. Ja, maar een kilometer of 5? Wat is het? Zoiets. Nog niet eens, geloof ik. De velden van Ephrata liggen nog dichterbij. Maar vooruit. Want bij de geboorte van de Heer Jezus gebeurden heel wat dingen die een teken zijn, dan wel een voorafschaduwing zijn van wat er zal gebeuren bij zijn wederkomst. Logischerwijze, hè? Want zo werkt dat in de Bijbel. Nou goed, in elk geval zal leiden, die dag des Heren, tot de ondergang van Babel. En ik lees ook even mee nog vers 6 van Jesaja 13, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij, hij komt als verwoesting van de Almachtige. Dat wordt de dag des Heren ook genoemd. De dag des Heren zal het uiteindelijke oordeel over Babel brengen. Daar is uiteraard veel meer over te zeggen, maar ik laat het nu maar even liggen, want ik wil wat schriftplaatsen naast elkaar leggen. Hè? In Jesaja 34... Jesaja 34 vinden we iets gelijksoortigs. Waar staat in vers 1: nadert gij heidenen om te horen, en gij volken luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat daaruit voortkomt, want de verbolgenheid des Heren is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan, en de bergen zullen smelten van hun bloed, en al het heer der hemelen zal uitteren, En de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt. En gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Dit is in hoge mate beeldspraak. Maar als het al wat betekent, betekent het dus de verduistering van zon, maan en sterren. Op het moment dat het oordeel komt, de toorn Gods, de verbolgenheid des Heeren van God komt, over de volkeren der aarde. Het heet daarna ook in vers 8, want het zal zijn de dag der wraak des Heeren, hetgeen een synoniem is uiteraard voor gewoon dag des Heeren. Een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. Een jaar betekent gewoon ook maar gewoon een periode, een tijdsafsnijding. Eigenlijk betekent het woord jaar gewoon een deel. Soms zelfs een helft. Jani. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Ga maar om het beginsel. En let ook even op wat er staat, want het is toch wel erg leerzaam. Aangekondigd wordt oordeel over de volkeren. Vers 1. De wereld. De aarde en al hun heer, enzovoort. Maar bij nader inzien heet het gewoon Edom. Vers 5. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel en ziet het zal ten oordelen nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. En boven het hoofdstuk staat dus straf verricht over Edom. Maar ik moet u er wat bij vertellen. Dat zal wel hoor, over Edom. Maar het neemt niet weg dat, dat Edom in de Bijbel staat voor. Hoe moet ik het zeggen? Dat Edom in de Bijbel eigenlijk is de eerstgeborene van de volkeren der aarde. Als je tenminste Israël even buiten beschouwing laat. Of andersom. Israël is de eerstgeborene, maar daarna volgt meteen in de hiërarchie Edom. Logischerwijze de broer van Jacob. En als Jacob ongelovig is, zal ik maar zeggen, dan is Esau eerstgeborene. Maar als Israël tot geloof komt, wordt Jacob eerstgeboren. Dat is die kwestie van het eerstgeboorterecht. En dus, als Edom genoemd wordt, worden daarmee in brede verband alle volkeren der aarde aangeduid. Omdat Edom de eerstgeborene daarvan is. Naast en buiten Israël, want Israël vervult natuurlijk een aparte functie. Bovendien, dit oordeel over Edom komt ook inderdaad pas nadat eerst, voor de verduistering van zon, maan en sterren, het oordeel over Israël gekomen is. Hebben ze die? Nou ja, er zit een boel aan vast, want dan denk ik, ja, moet ik dat nog allemaal vertellen? Edom is eigenlijk gewoon Adam, dat weet u, dat is dezelfde naam. Men heeft besloten dat het hier moet uitgesproken worden als Edom, omdat het inderdaad over Esau en de Edomieten zou gaan. Zelfs dat zou ter discussie gesteld kunnen worden nog, maar het maakt verder niks uit. Edom staat aan het hoofd van de volkeren en als het Adam was, wel nu. Adam staat ook al aan het hoofd van de volkeren. En dus of er nou Edom staat of Adam, in beide gevallen gaat het over alle volkeren der aarde. Buiten Israël uiteraard. Althans buiten een gelovig Israël. Ik moet erbij zeggen dat als Israël ongelovig is, dan is Israël ook niet die eerstgeborene en die zoon. Dan is Edom maatgevend. Vandaar dat onze tegenwoordige bedeling in hoge mate gekenmerkt wordt door een vooraanstaande positie van Edom onder de volkeren. Dat hoef ik toch niet uit te leggen, hoop ik. Hè? Want we hebben het over de Arabische volkeren dus. Over Ismaël, Edom, Agag. Nee, Edom, Amalek, Agag. Haman. En zo kom je vanzelf bij het beest uit de eindtijd terecht. En de strijd, de eindstrijd der volkeren gaat in hoge mate tussen Israël en Amalek. En Amalek is de kleinzoon en erfgenaam van Esau. Dus of er Amalek staat, dan is het Ezo. En als het Ezo is, zijn het alle volkeren. Maar Amalek staat aan het hoofd daarvan. Dan weet je meteen, want Israël wordt verlost uit Egypte. Daar komt dat volk dat tot zoon gesteld zal worden. Onder het motto, laat mijn zoon gaan. Israël is mijn zoon. En die zoon gaat uit Egypte. De zonen eerstgeborenen van Egypte worden allemaal gedood. Inclusief die van Farao. Er staat Israël buiten Egypte. Wie komen ze tegen? Wat staat er dan laconiek? Alsof je het verwachten kon. En toen kwam Amalek, Exodus 17 vers 1. He? Natuurlijk. Maar daarna staat er ook, de Heer heeft een strijd met een krijg, ja. Met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen tot de eindtijd aan toe. Maar het is Edom. Eigenlijk, hè. Kleinzoon van Edom. God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Een Deuteronomium, ik meen 25, maar... zoek het maar eens op. Meld zelfs dat als Israël ooit definitief in het beloofde land zal geplaatst worden om dat erfelijk te bezitten, hetgeen tot nog toe niet gebeurd is, dan zouden ze de gedachtenis aan Amalek moeten uitroeien. Vergeet het niet, zijn de laatste woorden van dat hoofdstuk en van die perikoop. Vergeet. Van het hoofdstuk weet ik niet, maar van die perikoop ook wel. Vergeet het niet. Met andere woorden, dat moet nog gebeuren. En daarom verwacht ik dat die laatste koning van het laatste rijk een Amalekiet is. En dus een Edomiet. Ja, en dus een Ismaëliet. Teruggerekend. En weer vooruitgerekend. Een Amalekiet en dus een Agagiet. Want dat is de naam voor de koning der Amalekieten. En dus een Haman niet, want Haman was een Agagiet. Haman uit Esther. De geschiedenis van Esther. Hm? Hebben jullie dat nog? Ja. Daar zit een boel aan vast. Maar daarmee wordt verklaard waarom dat zo in elkaar steekt hier. Oordeel over de volkeren, specifiek genoemd Edom. En gemeld, dag des Heren. Dan komt dat oordeel en de dag des Heren begint bij, let op het teken wat erbij staat. Het teken is... verduistering van zon, maan en sterren, enzovoort. Even dan helemaal langsheen praten. In, u kent die uitdrukking misschien uit Handelingen 15, Jacobus. Die zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan zegt hij, hiermee stemmen we overeen de woorden der profeten, meervoud, gelijk geschreven is, en dan noemt hij er één. Te dien dagen, in de laatste dagen, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, wat daarvan verbroken is, zal ik weder oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zouden zoeken en al de heidenen over wie mijn naam is aangeroepen. Maar als je hem opzoekt in Amos 9, vers 1, 2, zoiets, dan zult u zien dat daar staat, vervallen het van David, weder oprichten, opdat zij het overblijfsel van Edom erfelijk bezitten en al de heidenen over welke mijn naam is aangeroepen. Ik bedoel dit, in Amos staat Edom en al de heidenen. En als Jacobus het aanhaalt, zegt hij gewoon al de heidenen. En die laat Edom weg. Waarom? Omdat het geen verschil maakt. Je kan het rustig weglaten, het is toch een herhaling. Want onder Edom moet je dus al de heidenen verstaan. Ik vind de pracht van de illustratie van deze dingen. Nou goed, maar dat even terzijde. Ik probeer terug te gaan naar het schriftgedeelte. Wij waren in Jesaja 34. Ik zou ook misschien moeten noemen. Even kijken of dat klopt. Oh nee, dat moet ik niet noemen. Ik moet noemen Ezechiël vervolgens. 32. Ezechiël 32. Dat is vanaf vers 7, ik wijs er maar op, dat het gaat over Egypte. Een oordeel over Egypte. En er staat in vers 7, en als ik u, Egypte, dan wel de farao, zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal het licht niet laten lichten. Zie, dat is dus een astronomisch verschijnsel, hè? Hoewel het woord verschijnsel nou niet zo erg op zijn plaats lijkt. Het is meer een meteorologische verduistering, hè? Vooruit. Alle lichtende lichten aan de hemel, die zal ik om uwentwil zwart maken. En ik zal duisternis over uw land maken, spreekt de Heere. En zo verder. Zodat je weet wanneer dit gaat gebeuren. Ja. Nou ja, in de dag des Heren dus. Want zon, maan en sterren worden verduisterd eer dat die vreselijke dag des Heren komt. Toch? Nou ja, goed. Hierna zou ik u dan meenemen naar Joël 2, maar daar waren we al. Maar Joël 3 mag ik ook wel even noemen waarschijnlijk, hè? Dat is Joël 3, vers 15. Nou ja, vers 14 zegt halverwege, want de dag des Heren is nabij. In het dal des doswagens. En dan Joël 3 vers 15. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven. Dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En dat spreekt over de redding dus van het gelovige overblijfsel. Hetgeen al genoemd was in hoofdstuk 2, waar we nu toch terug zijn. Want ik had natuurlijk volledigheidshalve vers 32 van hoofdstuk 2 moeten noemen. Vers 31 spreekt over verduistering van zon, maan en sterren. En vers 32, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere gezegd heeft en dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel, de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Maar u weet precies hoe het zit, toch? Dat is die ontkoming uit Jeruzalem, wanneer hij zijn voeten, de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren, Zacharië 14, enzovoort. Dat is sowieso wel een aardbeving, enzovoort. Kortom, die dingen die komen allemaal met elkaar overeen. Daarna krijg je dan uiteindelijk oordeel over de diverse volkeren. Maar goed, daarna komen we het verschijnsel weer tegen in Matteüs 24, maar daar kwamen wij vandaan. Dus die sla ik nu maar weer even over. Kom ik toch terug. Daarna vinden we het ook in Marcus 13... Als ik het goed heb. Marcus 13, vanaf vers 24, daar zit je in diezelfde reden die we ook vermeld vinden in Matteüs 24, uiteraard. Hè? Marcus 13 begint ook in vers 14 met wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan de profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, vooruit. Ja, de heilige plaats namelijk. Dat als dan die in Judea zijn, dat ze vrieden op de bergen, et cetera, et cetera. Het is hetzelfde verhaal. En dan staat er vervolgens in vers 24. Maar in die dagen na de verdrukking, in die dagen na die verdrukking, de verdrukking van die dagen, heette het in Matteüs, hè. Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren des hemels zullen daaruit vallen en de krachten die in de hemelen zijn zullen bewogen worden en als dan zullen zij de zoon des mensen zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dat is precies wat Matteüs 24 ook zegt. Maar voor de statistiek lees ik dat maar mee. Daarna komen wij terecht in Lucas 21... Maar Lucas 21 is iets moeilijker. Niet veel, maar het is iets moeilijker. Want daar vinden we ook de reden over de laatste dingen. Maar ik hoop dat u begrepen hebt dat... dat wij natuurlijk een verkorte versie hebben van wat de heer werkelijk heeft uitgesproken. En bovendien heb ik de indruk, en ik niet alleen trouwens, dat het een samenstelling is, het verslag dat we hebben, een samenstelling is van wat de heer gesproken heeft op de diverse avonden. Want er wordt vermeld dat de heer elke avond naar die berg ging. Dat heb ik nou gelukkig ook meteen voor me, want het staat in Lucas 21, vers 37. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamde Olijfberg, enzovoort. En op die Olijfberg vindt het een en ander plaats. Zo lazen we het in Matthäus 24. Namelijk, ze waren gezeten op de Olijfberg en daar vroegen de discipelen, wat is het teken van uw komst? En er kwam die redenvoering. Maar ik stel me zo voor dat elke avond daarover gesproken is. En dat wij een verslag daarvan hebben. Maar dit verslag in Lucas 21 is anders. Is afwijkend. Laat het u niet hinderen. Het is het woord van God, dus het moet kloppen. Ja. En dus lezen wij daar vers 20. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Let op wat er niet staat, hè. Moet je meteen opvallen. Er staat niet wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. Maar er staat wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Er staat boven de grote verdrukking. Maar ik zit niet staan in de tekst. En daar gaat het ook niet over, lees maar mee. Als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen, die in het midden van dezelfde zijn dat ze daaruit trekken, en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen, want deze zijn, en er staat er niet grote verdrukking, er staat deze zijn dagen der wraak. Is de grote verdrukking dan niet dagen der wraak? Jawel, maar dagen der wraak is niet automatisch de grote verdrukking. Lees maar mee. Opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. Je wacht op het woord verdrukking, maar het komt niet. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Weet u nou wat over gaat? Niet over de nog toekomstige verwoesting van Jeruzalem, maar over de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. En zo komt men van Matthäus 24 af, als men het weg wil redeneren, dan zegt men, het is toch al gebeurd, Jeruzalem is toch al vervuld, Jeruzalem is toch al verwoest, enzovoort. En de antichrist, dat was toch gewoon Nero. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Zo doet men dat. Maar het zijn twee dingen die met elkaar verband houden onder het motto L'histoire se répète. Je gaat toch vooruit? Ja. De geschiedenis herhaalt zich. Het gebeurt overnieuw. Zie. En dit is goed te volgen, want wij weten uit de geschiedenis ook, omdat we er nogal wat... klassieke, dat wil zeggen, oude geschiedschrijving over hebben, hoe het gegaan is. Jeruzalem werd omsingeld door de Romeinen. Daarna waren die Romeinen ergens anders nodig, dus toen braken ze het beleg weer op. Ze moesten even een eindje verderop wezen, zal ik maar zeggen. En daarna keerden ze weer terug. En in die tussentijd hebben velen gedaan wat hier staat, hebben inderdaad de stad verlaten, omdat het hier staat, en hebben zich elders gevestigd, en een deel van hen heeft zich gevestigd, dus historisch allemaal, een deel van hen heeft zich gevestigd in Pella, dat is tegenwoordig Jordanië, oostelijk van de Jordaan. Maar goed, maar een ander deel heeft zich gevestigd in Petra. is gevlucht naar Petra in de woestijn van Edom. Waarom ook niet? Dat is toch het verhaal in het Oude Testament al. En dat hebben ze gedaan en dat weten we zeker. Omdat nog steeds een deel in Petra, in die dalketel heet dat, genoemd wordt Al-Nazar. Dat wil zeggen, het is genoemd naar Nazareth. En dus naar de Nazarener. Dat wil zeggen naar de Heer Jezus. Er is geen twijfel over mogelijk. Je kunt het nu niet meer zien, maar ik heb er nog wel foto's van. Dat in die wanden daar ook inscripties zijn van christelijke symbolen enzovoorts. Dus nu weg, omdat niemand het bewaart en iedereen komt er binnen. Als je mee geweest bent, heb je dat gezien, hoe dat eruit ziet. Je vindt daar niks van terug meer, nu. Maar het is algemeen bekend dat velen een toevlucht gezocht hebben toen in Petra. En zo hoorden het ook natuurlijk. En in de toekomst zal het alsnog gebeuren. Die hebben ook in de Bijbel gevonden dat er een overblijfsel behouden wordt in de woestijn, zal ik maar zeggen. En dus in Petra, daar zijn ze naartoe gegaan. Goed. Maar dit gaat over de verwoesting dus in het verleden. Daarna gaat het verhaal verder, daarom noem ik het toch, met vers 25. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven enzovoort. En dan loopt het uit op, moet vers 26 ook lezen. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden en als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, en die woorden lees ik ook mee omdat ze ook in Matthäus 24 staan. Maar ik moet begrijpen dat in Marcus 13, of was Marcus 13? Ja. En Matthäus 24 gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem die nog komen moet. Waarna zon, maan en sterren verduisterd worden. En in Lucas staat het verhaal stil bij de verwoesting van Jeruzalem die al geweest is. Maar vandaar springt hij meteen over. Na die verwoesting die nog komen moet, gaat het dus verder met tekenen aan zon, maan en sterren enzovoorts. Als u het vreemd vindt, moet ik u zeggen, dat mag u niet vreemd vinden, want in Daniël gebeurt dit heel dikwijls, bijna in alle hoofdstukken. Wordt uit een gebeurtenis uit het verleden overgesprongen naar een gebeurtenis in de toekomst, omdat die van dezelfde aard is. En in die tussentijd ligt onze tegenwoordige bedeling, en dat is ook de manier waarop onze bedeling verborgen gehouden werd in het Oude Testament. Ik kan het nog allemaal niet uitgebreid toelichten, maar ik kan het natuurlijk wel even gratis meedelen. Zo zit het in elkaar. Van hier moeten wij ook nog even naar Openbaring 6. Nou heb ik het gevoel dat ik Openbaring 6 met u alles doorgenomen heb, maar dat weet ik niet zeker meer. Met dat hele concours hippiek. Nee, niet hippekeu. Hippiek.
Wij zeiden ook
hippiekeu. Oh, dat dacht ik, dat je zei hippekeu. Nee, dat is... In Openbaring 6 komen wij ook die verduistering van zon, maan en sterren tegen. In vers 12 namelijk. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. Het lam had het zesde zegel geopend. En ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Dat hebben we ook al gelezen dus straks ergens. Hè? En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen en wat er maar verder volgt. Maar ook hier in Openbaring 6 markeert dit het einde van de 70ste week van Daniël. Je hebt het ook een beetje nodig, denk ik. Maar het bevestigt in ieder geval wat hieraan vooraf ging. Want wat hieraan vooraf ging in Openbaring 6 speelt zich dus kennelijk af voor het einde en dus in de 70ste week van Daniël. Nou ja, dan laat ik het verder maar even liggen, want we hebben het daar later dan wel iets uitgebreider over. Maar u weet misschien ongeveer hoe dat is. Je hebt een wit paard en daarna heb je de verschijning van een rood paard, een zwart paard en een vaal paard. Dat wil zeggen niet maar een paard, maar een ruiter eigenlijk. En wat het uitbeeld, dat zullen we later dan wel iets uitgebreider bespreken. Wat het uitbeeld is, zijn de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. De ruiter op het witte paard is de uitbeelding van de vrede die daar is. Het is niet iemand, het is de vrede. En daarna het rode paard is oorlog, het zwarte paard is honger en het vale paard is dood. Het staat er ook gewoon bij, behalve bij die eerste. Maar bij die tweede staat dat hem gegeven was de vrede te nemen van de aarde. Dan weet je meteen wat dan dat eerste paard voorstelde. Vrede. Dat is de vrede in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En daarna komt oorlog, dood, hongersnood in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarna volgt verduistering van zon, maan en sterren. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna wordt genoemd, nou ja, in tamelijk symbolische taal, maar wordt genoemd een overblijfsel dat zich ergens in de bergen verzamelt. Dat klopt, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarna wordt aangekondigd de toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan. Dat is dus het aanbreken van de dag des Heren. En daarna heb je meteen de vermelding van 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. Dan weet je, dat kan alleen als eerst Israël tot bekering gekomen is. En dat is inderdaad zo aan het eind van de 70ste week van Daniël. Zie? Goed. Van daaruit ga ik gewoon weer terug naar Matteüs 24. Vers 29... Verduistering van zon, maan en sterren gepaardgaande met een aardbeving. De bekende, zeg ik dan nu maar. En daarna staat er in vers 30. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dat is wat wij ook wel verwachten aan het eind van de 70ste week. De komst van de zoon des mensen. Die zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Volgens Zacharië 14 in elk geval. Maar dit is het begin van de wederkomst van Christus. Maar met betrekking tot Israël. En meer specifiek het Joodse volk uiteraard. Dat dat zo is, dat blijkt ook, want er staat... En dan zullen al de geslachten der aarde wenen... en zullen de zoon des mensen zien... komende op de wolken des hemels... En die geslachten der aarde, die wenen, dat is een citaat uit... ik ben aan het kijken of het erbij staat. En tot mijn verbazing, het staat er niet bij.
Nee.
Nee. Nou ja, dat had erbij moeten staan, denk ik dan altijd maar. Hè. Zacharia 12, daar komt de uitdrukking vandaan. Zacharia 12, dus die zoeken we weer op. Dat is het hoofdstuk waarboven staat Jeruzalems redding. Dat is wat overdreven gezegd. Het is niet de redding van Jeruzalem. Maar het is de redding van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Want Jeruzalem wordt niet gered. Jeruzalem wordt verwoest. Maar er staat dan in Zacharia 12 vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem... zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En als ik dat lees, denk ik meteen aan Amos 9... dat ik vanavond al een keer geciteerd heb in een ander verband. Ik zal de vervallen hut van David weder oprichten, enzovoorts. En zij zullen het overblijfsel van Edom erfelijk bezitten. Het is dus niet alleen het koningshuis, maar het is het hele volk... waar Amos over spreekt. En dat gebeurt hier dus ook... Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En voordat u nou denkt, nou dan gaat het goed met Jeruzalem, moet ik u zeggen, nee, die inwoners van Jeruzalem verlaten bij deze gelegenheid Jeruzalem. Zij roepen de naam des Heren aan, wat gebeurt er dan? Strikvraag. Het is geen strikvraag, maar wat gebeurde dan? U denkt allemaal aan gebeurtenissen die dan achtereenvolgens zullen plaatsvinden. Moet u even loslaten als je de naam des Heren aanroept, wat gebeurt er dan? Dan word je wedergeboren. En ontvang je dus de Heilige Geest. Dat wil zeggen, je ontvangt eeuwig leven. Het leven van Christus. Dat is wat hier staat. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Hebben we die? En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. Ze zullen mij aanschouwen. Het staat er echt. De vertalers willen het nog wel eens wegsmokkelen. Ik geloof dat in NBG meteen al wegvertaald is weer. Maar het staat er echt. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem. Dus even gaat de sluier eraf en daarna gaat hij er meteen weer op. Hier in Zacharia 12. Maar de Heer zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Laat de orthodoxe Jood dit maar eens uitleggen. Ja, dat is een probleem. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Want de Heer zal verschijnen bij die gelegenheid. Bij diezelfde gelegenheid, einde van de 70ste week van Daniël. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over hun enige zoon. Ja, maar dat is hij ook. De enige zoon. Want de enige zoon wil niet zeggen dat er maar één is. Het wil zeggen de onvergelijkbare, de unieke, de specifieke. Dat wil zeggen die ene. En die ene zoon, die enige zoon, is de zoon met eerst geboorterecht. Weet u nog wat de Heer zei tot Abraham? Dat gij mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, enzovoorts. Weet u nog? Maar Abraham had meer dan één zoon. In ieder geval had hij er twee. En toch heet het enige zoon. En van David wordt het ook gezegd. Nou, David zegt het min of meer van zichzelf. Uw enige, enzovoort. Maar hij was niet eens enige zoon. Hij had zes of zeven broers, ik weet nooit precies. En toch enige, want hij was degene met dat eerst geboorterecht. En met troonsrechten en wat het allemaal maar was. En daar gaat het hier ook over. Die enige zoon is die enige zoon van Israël. Dat is de Heer Jezus Christus uiteraard. Hè? En over hem zullen ze alsnog, dat is 2000 jaar na dato, maar ze zullen alsnog over hem rouwklagen. Ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene, dat zei ik. Een eerstgeborene is gewoon begoer. Dat wil zeggen degene met eerstgeboorterecht. Maar of het nou de enige zoon is of de eerstgeboren zoon, in de praktijk is het hetzelfde. Degene met eerstgeboorterecht. Te dien dagen zal de Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Ja, en niet alleen maar over die ene zoon. Want Jeruzalem wordt bij deze gelegenheid verwoest. Het is het eind van de 70ste week van Daniël. Je kunt ook langs een hele andere kant binnenkomen. Zeggen 70 weken zijn bestemd over uw volk. Maar aan het eind van die 70 weken wordt Jeruzalem verwoest. Maar dan vindt ook de bekering van Israël plaats en komt de Messias. Reden genoeg om rouw te bedrijven. En dat staat er dus ook, hè. Gelijk de rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. Daar zullen we het niet over hebben. En het land zal rouwklagen. Dat is meestal niet het land, hoor. Het is niet de akker. Het is de bevolking. Het volk dus, ja. Zal rouwklagen elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis Davids bijzonder. En uw lieve vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan in bijzonder. Die vind ik leuk, omdat bijna niemand weet waarom wat we met uw naam Nathan hier moeten.
Hè?
Omdat de Heer Jezus afstamt van Nathan, namelijk niet van Salomo. Dat is altijd het misverstand. Dat ontstaat doordat de lijnen die we hebben in de Bijbel, de lijsten, zijn lijsten van erfgenamen van de troon. Zie? Maar de geslachtslijn van de Heer Jezus loopt niet via Salomo, maar via zijn broer Nathan. En hier blijkt dat op een of andere wijze. Nou goed, maar dit zijn die geslachten. Dit zijn dus de geslachten van Israël. Van het land Israëls. En dat zeg ik met nadruk, omdat we in Matteüs 24 lezen. Dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Maar bij het woord aarde hebben wij de verkeerde associatie. Het moet zijn alle geslachten van het land. En dan nog niet eens het land, het volk namelijk. Logischerwijze. Van Israël. Want daar gaat het over. En Eretz vertaalt men soms met aarde. Ja, dat kan. Of met land. Voor de boer is dat hetzelfde. Of het nou de aarde is of het land. Toch? Het valt in goede aarde. Dat is ook een goed land. En dat soort dingen. Er is wat verwarring omtrent die term. Het probleem is onder andere dat wij het woord aarde ook lezen alsof het met een hoofdletter staat en de naam is van de planeet waarop wij wonen. Dat is twee keer fout, want zo heet hij niet. In de Bijbel niet in elk geval. En in de tweede plaats, de aarde is uiteraard geen planeet, want de planeet is een hemellichaam. En dat is dus niet de aarde. Maar dat is een ander onderwerp. Maar ik vind het altijd leuk om dat ooit eens weer eens te zeggen, weet u wel. Nou goed, omdat die dingen zo simpel zijn eigenlijk. Maar het komt uit Zacharia 12 dus, waar deze gebeurtenissen beschreven worden. En de uitdrukking, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, wordt hierna ook toegelicht in wat inmiddels hoofdstuk 13 is. Ik ga het niet helemaal lezen, maar wel lees ik vers 6 van Zacharia 13. En zo iemand tot hem zegt. Hem had met een hoofdletter geschreven moeten worden trouwens, volgens de bestaande regels. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebber, mijner liefhebbers. Hebben u dat? Ze vragen naar hoe hij aan die littekenen in zijn handen komt. Hebben u die? Dit is wat later ook toegelicht wordt. Zij zullen zien en dan geloven. Als ik het langzaam vertel, dat heb ik hier wel vaker gedaan, maar ik zal het weer een keer doen. Als ik het langzaam vertel, komt het erop neer dat men aan het eind van die 70ste week, op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt of gaat worden, de moed opbrengt om Jehovah aan te roepen. De naam des Heer, die naam die zij op religieuze gronden juist niet mogen uitspreken. Het is hen verboden om die naam aan te roepen. Het is hen verboden om zalig te worden. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar zij zullen dat dan doen. Ze hebben toch niks meer te verliezen. Zij roepen de naam des Heren aan en raad is wat? Hij meldt zich. Hij komt. Hij verschijnt op die Olijfberg. Te 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is het volgende hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 14 hier. Daarom neem ik het even mee. Dat u ziet dat het allemaal bij elkaar staat. Zij roepen zijn naam aan. Dat staat er trouwens ook. In vers 9 van hoofdstuk 13 nog net. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Dat wil zeggen, dan verschijnt de Heer op de Olijfberg. Wie? Jehovah, de Heere, de engel des Heeren, zo u wilt, want het is hetzelfde. Zoals we allemaal weten, denk ik altijd, want het is algemeen bekend. Dan verschijnt hij daar. Maar het vervolg op het verhaal is dat als ze hem wat nauwkeuriger bekijken, dan zien zij littekens in zijn lichaam. En dan vragen zij, naïef als ze zijn, maar hoe komt u daaraan? En dan zegt hij, ik ben Jozef. Nou ja, hij zegt natuurlijk, ik ben Jezus, die gij vervolgt, enzovoort. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen. Of eerlijkheidshalve, maar ik moet erbij zeggen. Ik mag erbij zeggen. Dat ik niet denk dat het op diezelfde dag gebeurt. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Het is één grote chaos. Ik denk dat men als de Wiedeweerga het land uitvlucht. Alsnog naar de woestijn. En ik verwacht. Maar misschien heb ik het daar nog eens over. Ik moet nog zoveel bespreken met u. Maar ik verwacht dat een maand later. Exact één maand later. Dat wil zeggen, niet aan het eind van 1260 dagen, maar aan het eind van 1290 dagen, zoals vermeld in de laatste verse van Daniel, de Heer aan hen verschijnt, niet in Jeruzalem, maar dan uiteraard in Petra, waarheen zij gevlucht zijn. En niet op de Olijfberg, maar op de berg van Aaron, de berg Hor dus. Dat is die berg waar Mozes stierf. En waar. De berg waar Aaron stierf. En waar. Eleazar, de tweede hoge priester, zijn bediening begon. En dat is precies wat dan ook inderdaad vervuld wordt. Dat betekent het einde van het judaïsme, van de wet, uitgebeeld in Aaron. En het is het aanbreken van het nieuwe verbond. Uitgebeeld in de verschijning in de tijd van Aaron, van Eleazar, die de klederen van Aaron aankreeg. En zo zich meldde alsnog bij het volk op diezelfde plek. En vergis u niet, die plaatsen hebben van alles met elkaar gemeen. Petra en Jeruzalem en die berg ervoor en de berg ervoor. Dus hetzelfde verhaal, alleen gespiegeld aan de andere kant van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Ik wist niet dat ik het vanavond twee keer zou zeggen. Maar zo gaat het verhaal verder. En daar maakt hij zich bekend, denk ik. Buitenslands. Dat wil zeggen waar niemand bij is. In de privésfeer in Petra. Enzovoorts. En degenen die er geweest zijn kennen het verhaal en kennen de locatie. Het ligt zeer voor de hand dat het zo zal gaan gebeuren. Maar goed, dat kan ik nog allemaal niet uitleggen. Maar dan pas komt men tot geloof in Bijbelse zin van het woord, dat wil zeggen, men had Jehovah aangeroepen, die verschijnt, maar hij blijkt te zijn Jezus van Nazareth. En dan gelooft men in de opstanding van de Heere Jezus als de Zoon des Mensen, als de Messias enzovoorts. Onder het motto, zalig zijn die zien en geloven. Dan, hè? Zoals Thomas, weet u nog? Wat was het ook, we hebben het over gehad, hè? Thomas, een week later, aan het eind van een week. En hier is er al aan het eind van de week. Nou goed, en ik verwacht dat nog 45 dagen later dan het eerste detachement vanuit Petra optrekt naar Jeruzalem. Dat is na 1335 dagen uit Daniel hoofdstuk 12. Dat men dan optrekt naar Jeruzalem om een begin te maken met de reiniging van het land en de herbouw van Jeruzalem. Heb ik daar nog meer argumenten voor? Ja, heb ik wel. Uit Haggai onder andere, uit data die daar genoemd worden. En dan kom je echt terecht in tijdrekening. Dan moet je het een en ander narekenen. Maar als u mij vraagt, zo zal het gaan, denk ik. Maar goed. Maar wat we hier beschreven vinden is inderdaad de bekering van Israël. En daarna wordt in hoofdstuk 14, dus inderdaad gezegd hoe dat dan gebeurt precies. Zij roepen zijn naam aan, einde van hoofdstuk 13. Hoofdstuk 14 verklaart, nou ja, de heidenen zullen ter strijde verzameld worden tegen Jeruzalem door de Heer zelf. Maar op het moment dat Israël zijn naam aanroept, keert de Heer zich uiteraard tegen die heidenen en zorgt dat een vluchtweg is voor een overblijfsel dat door de gescheurde olijfberg zal kunnen vluchten naar de woestijn. Door de Vallei Mijner Bergen. Als u mij vraagt, die Vallei der Bergen is gewoon de Syrisch-Afrikaanse slenk. Die vallei die ontstaan is ter gelegenheid van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Toen het land wegzakte, een paar honderd meter naar beneden, 400 meter, als u mij vraagt. Die vallei. En vanuit Jeruzalem daal je af in die vallei. Je zet zuidelijke richting in. En dan kom je na verloop van tijd aan je linkerkant. Krijg je eerst die berg. Die kan je niet missen. Overigens, die is mijlenver in de omtrek te zien. En achter die berg ligt Petra, dus je weet precies waar je linksaf moet en alsnog het land van Edom binnen moet gaan enzovoort. De hele weg is gemarkeerd, is fenomenaal. Ja. Maar goed. Waar waren wij? Matteüs 24. U ziet dus over welk tijdstip het gaat. Einde van de 70ste week van Daniël. Al wordt die helemaal niet genoemd, maar dat is het. En ze zien dus inderdaad het teken van de Zoon des Mensen. Die verschijnt in de hemel. Wat dat teken is, ik denk dat het teken gewoon hieruit bestaat, dat daar de Heer verschijnt aan de hemel. Met zijn vele duizenden, tienduizenden gemeenteleden. Met de hele gemeente. Dat is het teken van de Zoon des Mensen, als u mij vraagt. Iemand dacht dat het een kruis was, omdat men denkt dat het een grafisch teken is, een logo. Maar dat vind je in de Bijbel nauwelijks terug, en het kruis al helemaal niet als teken. Als je echt zoekt naar een teken van de Zoon des Mensen, in de zin van een grafisch teken, een logo, dan kom je terecht bij de Davidster. Dat is het teken van de Zoon des Mensen. Het wordt min of meer abusievelijk genoemd de ster van David. Want die vindt niet zijn oorsprong bij David, die vindt zijn oorsprong bij Adam. De Davidster is de grafische uitbeelding van het getal 6, de zespuntige ster. Het is het getal 6, dat is het getal van de mens. En daarmee van Adam, de mens. En de Heer Jezus is de Zoon des Mensen, voor zover hij er een wapenschild dan wel een logo op na zou houden, is het dus dat teken dat in zijn dagen gedragen werd door David en daarna door Salomo, logischerwijze. Want zij waren in hun dagen Zoon des Mensen, Zoon van Adam, in directe lijn van het erfrecht. Het komt zo bij de Heer terecht. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dan aan de hemel zo'n grote lichtende Davidster verschijnt. Maar als u dan toch een logo wil hebben, zou het dat moeten zijn. En het idee van een kruis, ja, dat is overgenomen van die man die het uitvond. Wie was dat ook alweer? De Grote. Constantijn de Grote was dat, hè. Die beweerde dat hij het kruisteken aan de hemel zag en dat zou hem tot de overwinning leiden enzovoort. Ik hou het op een fabeltje, maar doe maar.
De echte.
Nee, dat is ook niet een bijbelsteken, die vis. Nee, het is wel historisch, maar niet echt een bijbelsteken, nee. Dus, maar dat verwacht ik niet. Teken in de Bijbel zijn gebeurtenissen die iets markeren of waarmerken. Het zijn meestal wonderen. Als zodanig, en ik denk dat dit een demonstratie is van de komst van de Heer. En dat het zo is, dat lijkt me wel, omdat het alles gebeurd is bij zijn eerste komst. Is het zo'n teken. Die verschijning van de engel des Heren aan de hemel, met een leger van hemelse heerlegers. Ik denk dat dat teken zich herhaalt. En dat het teken is, dit moet het zijn. Nou goed. Zij zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels. U weet hoe dat zit met die wolken des hemels. De Bijbel leert dat de Heer komt uit een wolk, zoals hij ook in een wolk verdwenen is op de bekende hemelvaarsdag van Handelingen 1. En van ons wordt gezegd dat hij komt, maar wij zullen dus in de wolken tegemoet gaan. Waarom? Omdat we uit de wolken met hem zouden verschijnen. En daar gaat het hier over. Uit de nevel. En welke wolken dat zijn, weet u nu ook. Die wolken. Van die dag. Dat met het weer niet zoveel van doen, wel met de aardbeving. Vanuit het duister in verheerlijkte gedaante. Waarna er staat in vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden. Wie? Ik kan het echt niet allemaal uitleggen, want dan kom ik nooit door dit onderwerp heen natuurlijk. Hè. Die engelen, dat zijn die vele tienduizenden engelen die erbij zijn als de Heer komt. Maar wij zijn het. Geloof ik Echt, 100% zeker. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid... en die zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden... van het ene uiterste der hemel tot het andere uiterste derzelfde. Ik geloof dat wij als gemeente uitgestuurd worden... Nee, onder andere dan, maar uitgestuurd worden om Israël terug te verzamelen. We hebben sommige redenen voor. Die zijn niet algemeen bekend, maar ja. Algemeen bekend is dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, verdwijnt de gemeente en daarna hoort nooit iemand meer wat van ze. Maar dat is dwaasheid, sorry. Dat kan niet kloppen. De Bijbel spreekt over wat de gemeente in de toekomst zal doen. Alleen gemeentelijke waarheid is zeker in het Oude Testament in hoge mate verborgen. In het Nieuwe Testament wordt heel wat van dit profetische werk op symbolische wijze voorgesteld. En dan begrijpt ineens niemand er meer wat van. Helaas. Maar als je het wel begrijpt, weet je waar het over gaat. In elk geval... mogen nu volstaan dat ik verwijs naar Romeinen hoofdstuk 11. En daar moet ik het dan voor vanavond weer bij laten. Dat ik verwijs naar Romeinen 11, waar eigenlijk gewoon zwart op wit staat... dat als ooit een keer Israël tot geloof zal komen, is het door de gemeente. En dat is niet verbijsterend, omdat de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente ook nu in onze dagen is, de prediking van het evangelie aan de Joden. De eerste verantwoordelijkheid, namelijk het woord bewaren en prediken aan de volkeren. Wij zijn dat koninklijk priesterlijk volk en logischerwijze in de eerste plaats zou dat woord gebracht worden... aan dat Joodse volk, wiens functie wij hebben overgenomen in onze dagen. En Paulus zelf is daar de uitbeelding van, Paulus de heiden, de Romein, die het evangelie predikt overal waar hij kwam, aan de Joden. Er staat een model voor. Dat is ook aan de orde in Romeinen 10, de eerste versen, maar daar ga ik nog het hele hoofdstuk. Maar daar ga ik niet verder op in, daar heb ik nu de tijd niet voor. En het is, als u mij vraagt, toch weer een ander onderwerp. Maar er staat in vers 26, daar neem ik een draad op. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Romeinen 11, vers 26, let op wat er niet staat. Er staat niet geheel Israël zal zalig worden. Er staat alzo, hoe dan? Door geloof, staat in de voorgaande verzen en in de voorgaande 11 hoofdstukken trouwens. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En zeker niet alleen in onze bedeling. Alzo, door geloof zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob... Dit is een verbond van mij als ik een zonde zal wegnemen. Dat wil zeggen, dat is dat nieuwe verbond waarin de Heer de zonde niet meer zou gedenken enzovoort. Maar dan moet men eerst tot geloof komen. En dan vers 28 over de huidige situatie. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, dat zijn ze ook. Maar hun val is tot... zaligheid voor de heidenen, voor de volken, staat hiervoor in ditzelfde hoofdstuk. Dat wordt hier alsnog aangehaald en gezegd, ze zijn vijanden, maar om uwentwil, aangaande het evangelie. Maar aangaande de verkiezing, en dus vanwege de toekomst die hen ook nog wacht, zijn zij beminden, om der vaderen wil. En dat is het ambivalente van onze relatie met de Joden. Zij zijn onze vijanden, wij zijn hun vrienden, want wat ons betreft, zij zijn beminden. Om der vaderen wil. Heb u dat? Maar ze zijn vijanden van het evangelie, niettemin. Waarna volgt, hebt u vijanden lief, brengt ze het evangelie. Nee, wat ik nou erbij dacht, ik dacht dat zou een goede kreet geweest zijn voor Anne van der Bijl. Want die redeneert ongeveer zo. Zijn het je vijanden? Oké, breng ze het evangelie. Deugen ze niet, breng ze het evangelie. Ja. Echt. En groot gelijk heeft hij, hoor. Sta ik helemaal achter. Maar goed. Maar dan staat er vers 29... want de genadegifte en de roeping God zijn onberouwelijk. En dan komt die moeilijke zin. Dan moet je goed bij de les blijven aan het eind van de avond... en na voldoende koffie. Want gelijkerwijs ook gij, heidenen... eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt... maar nu barmhartigheid verkregen hebt... door deze ongehoorzaamheid... want door hun ongehoorzaamheid, hun ongeloof... is de zaligheid de heidenen geworden, hoe dat maar heet, hè? Dus door hun ongehoorzaamheid hebben wij barmhartigheid verkregen. En nu andersom, vers 31. Alzo zijn ook deze nu... die zijn nu ongehoorzaam geweest, of geworden... opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen... En ik ben geneigd meteen verder te lezen met... en al zo zal geheel Israël zalig worden. Hoe? Doordat ze via onze barmhartigheid... door onze barmhartigheid... barmhartigheid verkrijgen zullen. Met andere woorden... de gemeente zal worden gebruikt... voor de bekering van Israël. Want de gemeente wordt geacht... maar dat is de samenvatting van deze drie hoofdstukken, 9 tot en met 11. De gemeente wordt geacht het gelovig overblijfsel van Israël te zijn in onze dagen. Niet op grond van afstamming zozeer, maar zeker wel op grond van geloof in de God van Israël. Daar hoef je niet van geboorte een Israëliet voor te zijn. Was onder het Oude Testament niet zo, dus nu ook niet zo. Maar wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond... zijn dus ook eerstelingen van Israël. En als eerstelingen zijn we dus oudsten en verantwoordelijk voor Israël. Vandaar dat wij als eerstelingen van Israël de verantwoordelijkheid hebben nu... om het evangelie aan Israël te prediken. Overigens in de wetenschap dat het volk als zodanig niet tot bekering komt. Maar neem niet weg dat dat in de toekomst wel zal gebeuren. Door wie dan? Door onze barmhartigheid, dat wil zeggen via de gemeente. Want dat is wat je in de Bijbel kunt terugvinden, ook in het Oude Testament al. Dat er een volk is dat het woord schiet me te binnen, niet te binnen, maar een volk is dat gebruikt zal worden om Israël tot bekering te brengen en om het te verzamelen enzovoorts. Om het te onderwijzen. De leraren zullen blinken, staat er in Daniël ergens. Dat is gewoon de gemeente. Er zouden nogal wat heilanden komen trouwens ook, in meervoud. Staat ook in het Oude Testament. Wat was dat, het laatste vers van Obadja, geloof ik? Gok maar wat, maar willen ze gewoon niet. Dat is gewoon de gemeente. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En als Israël dus terugverzameld moet worden, moet het eerst tot bekering komen... Een gemeente wordt uitgezonden om Israël terug te verzamelen. Wel, dan moet aan hen het woord van God gepredikt worden. Want zo worden terugverzameld. Dat is een volgende fase. Nee, het zijn geen Joden. Het zijn 144.000, 12 stammen van Israël. En die zullen uitgezonden worden vervolgens om het evangelie te brengen aan de heidenen. Dat is de Bijbelse hiërarchie. Christus als hoofd van de gemeente, Christus en de gemeente als hoofd van Israël, Christus gemeente en Israël als hoofd van de volkeren. En God als hoofd van Christus, met dank aan 1 Korinthe 11, is dat. Heb je ongeveer, je komt dus de gemeente echt regelmatig tegen in dat toekomstige werk uiteraard. Want... wij zullen het Heer tegemoet gaan, dat wil zeggen met hem wederkomen. Of anders, ons leven is met Christus verborgen bij God, maar we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is in ieder geval officieel aan het eind van die 70ste week van Daniël. Maar heel die tijd, heel die bedeling is een kwestie van openbaring van Jezus Christus en dus openbaring van de gemeente. Met Christus.
Nemen wij dan ook deel aan 144.000 of niet?
Nee, wij hebben een hemelse positie daarin. Wij staan daarboven. Maar er wordt in het Oude Testament al gesproken over het idee dat als Israëlieten dan tot geloof komen, dat er iemand bij hen is die hen onderwijst. En men maakt er altijd van, dat is een soort engel, een soort beschermengel. Nee, het is een lid van de gemeente. Logischerwijze. En dan staat er, die zullen niet wegwijken. Enzovoorts. Ik ga er niet verder op in. Ik heb trouwens een serie lopen waar ik die dingen bespreek. De gemeente na de opname. Ja, dat is voor veel een grote verrassing. Maar je dacht toch niet dat we daarna stil gaan zitten? Of dat we op wolk 53 harpje zitten te spelen? Dan komt dat een Duitse televisiereclame, maar dat ga ik me niet vertellen. We zullen het hierbij laten. We nemen volgende keer weer de draad op, ja. De gemeente na de opname heet die serie. Op Urk.
Op Urk, ja. Nee,
voorlopig alleen op cassettes, zuster. Dat is dom.
Ja, het ging stuk.
Ja, oké. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen. Doordat u zich aan ons hebt bekendgemaakt in uw woord. Dat woord des levens, dat woord ook waaruit wij wedergeboren zijn. Dat woord waarmee we ons mogen voeden. En waardoor ook onze levende hoop gebouwd en gevestigd wordt. Wij zeggen u dank dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we dit profetisch woord hebben dat zeer vast is. En dat ons spreekt over die dingen die inmiddels haast geschieden moeten. Wij danken u dat wij daarna mogen uitzien. Mogen beseffen dat het weliswaar niet goed gaat met de wereld als zodanig. Maar dat het ook onze wereld niet is omdat u ons gebracht hebt buiten de legerplaats. Omdat we daar vooralsnog met uw smaadheid zouden dragen. Omdat we daarna ook met u zouden verheerlijkt worden. Wij danken u dan dat we aan uw hand mogen leven. En dat u ons de verborgenheid van uw wil bekend maakt, ons wilt onderwijzen, omdat we ook voorbereid zouden zijn op die geweldige toekomst waarin u ook voor ons een plaats hebt. Daarom vragen we u ook, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons ogen op u en boven alles verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.